Test. Test. Test, ja. Zet jij hem weer uit? Test.
gaan zitten. Welkom hier deze middag, hier in de ontmoetingskerk. Het overlijden van Nel de Zuijen Wielemaker bracht ons hier bij elkaar. En we zijn hier in de kerk, want hier is zij, net als wij, onderdeel van een traditie, onderdeel van een groter geheel. Met de woorden, tel je zegeningen, zijn we hier vanmiddag gekomen. We mogen onze gedachten laten gaan. Er is ruimte om stil te staan, om zachtjes mee te zingen, om te luisteren, om onze gedachten en vragen neer te leggen. En we doen dat hier en we beginnen deze dankdienst voor het leven met de woorden zoals die in elke kerkdienst klinken. Namelijk met het gebed dat onze hulp ook vanmiddag is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. En die nabij blijft en niet loslaat waaraan zijn hand zo liefdevol begonnen is. Wij worden begroet in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Als teken dat we hier in een kerk zijn, in een huis van God, brandt er hier ook altijd een groot licht. En dat licht is bij ons vandaag. Het is ook het licht wat ons verder brengt en ons op weg helpt naar de toekomst. En dat willen we vanmiddag extra onderstrepen door nog een kaars aan te steken. En daarom wil ik Nienke uitnodigen, samen met Fleur. Dan mogen jullie samen de kaars aansteken. Mag je het kleine kaarsje vastpakken? Ja. Blazen. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Jullie hebben prachtig de kaars aangestoken. Zo laten we ook zien dat we het licht meedragen op weg het leven in. Juist ook weer de toekomst in die onze kinderen en kleinkinderen tegemoet mogen gaan. Dezezelfde kaars zal komende zondag nog een keer hier branden in de kerk als wij haar als gemeente nogmaals gedenken. Vandaag hebben wij haar hier gebracht en we leggen haar leven neer. Als een van haar laatste wensen heeft ze ons hier bij elkaar gebracht, onder andere om het orgel nog een keer te laten klinken. En gelukkig hebben we een van onze organisten bereid gevonden. En hij zal ons de klanken van het orgel laten horen. Ze vond het orgel zo mooi. Zeker als er geïmproviseerd werd in de diensten. En zo horen wij ook die klanken. Al improviserend, al zingend. En we hoorden net bij binnenkomst ook al een bekend lied uit de Bijbel. Het bekende psalm, de Heer is mijn herder. En dat lied gaat over het dichtbij zijn van God. En omdat wij geloven dat God hier ook dichtbij is, wil ik graag bidden. God, u bent de God die ons leven vasthoudt. En wij bidden u daarom op dit moment, wees bij ons. Nu we elkaar ontmoeten, maar ook verslagen zijn om wat de dood teweeg brengt. Zeker wanneer het voor velen van ons ook zo onverwacht is. Maar we zijn ook dankbaar voor wat ons in dat hele leven gegeven is. We mogen onze zegeningen tellen. Het is goed geweest. God, we bidden, wees bij ons hier in deze kerk. En geef ons de ruimte om te luisteren, te spreken, muziek te maken, na te denken en onszelf te zijn. En houd ons vast vandaag, nu wij onze moeder en oma, grootoma loslaten. Breng ons de troost, de rust en de openheid om het leven te herinneren en over te geven. Zo bidden wij, in Jezus' naam. Amen. Graag geef ik jou het woord.
Lieve familie, vrienden, buren en bekenden. Mijn moeder is 95 jaar oud geworden, bijna 96. Ze was heel ongebruikelijk nog niet bezig met haar verjaardag. Wel zou ze nog nieuwe schoenen gaan kopen. Volgens de wetenschap zijn de belangrijkste factoren om zo oud te worden goede genen en geluk. Mijn moeder had twee grootouders die ouder dan 90 zijn geworden. Met de genen zat het wel goed. En ze heeft het lot niet getart door ongezond te leven. Door gezond te leven en met geluk is ze redelijk ongeschonden door alle moeilijke perioden in haar leven gekomen. Tel je zegeningen. En haar leven heeft niet alleen zegeningen gebracht. Op een kleine boerderij tussen Dishoek en Koudekerk op Walcheren werd ze geboren als derde kind en als derde dochter, vernoemd naar de zus van haar vader, Neeltje. Er volgden nog twee meisjes en een jongen. Ze had liefdevolle ouders, mijn moeder heeft er alleen goede woorden over gesproken. Ze zei ook dat ze niet graag over het verleden sprak. Dat was voorbij. Maar uit zorg over de zorgeloosheid van de jongere generaties met hun mobieltjes werden ter vergelijking omstandigheden uit haar jeugd aangehaald. Ze groeide op aan een onverharde weg, zonder waterleiding, stroom, gas, riolering of telefoon. Ze moest ongeveer 2 kilometer naar school lopen, later achterop bij haar grote zus Krina. Het was crisistijd. Het duurde lang voor ze zelf een fiets kreeg. De tweede zus, Leen, was ziekelijk en overleed toen ze 11 jaar oud was. De andere kinderen waren veel jonger en in de buurt waren geen kinderen van haar leeftijd. Ze was gewend om alleen te zijn, zei ze. Toen ze 11 was, brak de Tweede Wereldoorlog uit. Vluchtelingen trokken langs de boerderij. Duitse en Oostenrijkse soldaten werden ingekwartierd in de schuur. Op het eind werd de oorlog echt bedreigend en ingrijpend. De dijken werden door de geallieerden gebombardeerd. De Duitsers verdwenen, maar het water kwam. Een jaar lang doorstond het gezin de watertijd op een hoger gelegen boerderij bij familie. Toen de dijken dicht waren, werd de ouderlijke boerderij schoongemaakt, ontzout en opgeknapt. Maar Walcheren was niet meer de tuin van Zeeland. Tijdens de kroningsfeesten voor koningin Juliana ontmoetten ze de partner voor het leven, Bram Bezuijen van de andere kant van Koudekerke. Hij was wat stil, maar hij had doorgeleerd. Bram was op verlof en moest korte tijd later voor 2 jaar naar Nederlands-Indië. Haar moeder vond, mijn oma dus, dat ze daar niet op moest gaan wachten. Maar ze schreven brieven en de correspondentie verdiepte de relatie. En dat is opmerkelijk voor iemand die niet van schrijven hield. In 1953 werd het huwelijk gesloten en het paar En het paar volgde mijn vaders familie naar de noordoostelijke polder. Daar werden Jos, Ad en ik geboren. De polder was nog kaal. Ma ging te voet langs de ringweg in een kinderwagenstoet met de buurvrouwen naar het consultatiebureau. Het inkomen was minimaal en de postbode stak voor een kleine betaling 100 gulden in zijn zak zonder wisselgeld terug te geven. Toen pa een baan bij het Rijk kreeg, verbeterden de levensomstandigheden. Verhuizingen volgden naar Geldermalsen, Ede, Oudenbosch en uiteindelijk Heerde. Koelkassen, gasfornuizen, gaskachels, wasmachines, televisies, platenspelers, gemotoriseerde voertuigen en buitenlandse vakanties veraangenaamden het leven. Het doorleren van de kinderen werd aangemoedigd en uiteindelijk was het nest in Heerde leeg. En na een zware operatie viel de start in het nieuwe leven zwaar. Er werd meer betrokkenheid van pa verwacht en wij kinderen belden niet genoeg en kwamen te weinig op bezoek. Tuinieren was een remedie, mijn vader ging met pensioen en er werden uitjes en reizen gemaakt. De kinderen werden geholpen met het opknappen van de woning en ook de kleinkinderen boden veel afleiding. Mijn moeder was zeer zorgzaam. Als er iemand in de familie of bekendenkring ziek was, dan was ze zeer begaan. Zelf had ze ervaring met ziekte in het gezin. Ad moest, toen hij 5 jaar oud was, 1,5 jaar naar het ziekenhuis. Ma regelde onderkomst voor de andere kinderen en bezocht hem regelmatig met het openbaar vervoer. Ook de nazorg thuis werd door haar goed verzorgd, zodat Ad toch nog een echte kerel geworden is. Ze leefde ook zeer mee met de ziektes van Maarten, haar kleinzoon en Jos. En ze verpleegde met 84 nog mijn vader, die met Parkinson thuis, tot het echt niet meer ging. Toen we klein waren, hield Ma alles onder controle. Het had geen zin iets te verbergen of te liegen, Ma had het altijd door. Ook later konden gesprekken overgaan in een soort overhoring of verhoor, waarbij mogelijke tekortkomingen werden voorgehouden. Ze had vaak een uitgesproken mening over mensen en vooral onze partners konden onverwacht met een ongezouten beoordeling of vooroordeel geconfronteerd worden. Achteraf was ze zich van geen kwaad bewust. Jos kon daar nog het meeste weerwerk bieden en beïnvloeden, maar die had, misschien ook wel daarom, ervoor gestudeerd. De standaard van Ma lag hoog. Het was met de kinderen net als met het gebak, het vlees en de kaas. Alleen het beste was goed genoeg. Zorgzaamheid was soms ook een dekmantel voor het uitoefenen van invloed. De kinderen helpen bij het opknappen van de woning bood ook de gelegenheid haar smaak en opvattingen over hoe het moest te uiten. Maar als ze kwam, dan werd er echt gewerkt en ze had altijd koffie en broodjes mee. Ook als je op bezoek kwam, was er genoeg te eten en te drinken. Meer dan er in het dagprogramma paste. En achteraf was er altijd nog de angst dat het bezoek niet genoeg had gehad. Voor ons viel het niet mee haar smaak en opvattingen over hoe het moest door subtiele hints of duidelijke afkeuring bij te sturen. Ze luisterde nog eerder naar kritiek van buitenaf. Toen een verslaggever van het NRC na een bezoek schreef over het sombere interieur, waren de schrootjes en het schoon metselwerk snel verdwenen onder een heldere verflaag. Haar opvattingen bleven grotendeels die waren meegenomen uit het ouderlijk huis. Soms werden die weer modern, zoals het hergebruik van meubelen. En ook het zorgvuldig sorteren van het afval sloot hier goed bij aan. Mijn moeder was een expert op het gebied van plastic. Maar opvattingen over het geloof, ongehuwd samenwonen en homoseksualiteit gingen met vertraging wel mee met de tijd. Ma had het moeilijk de dingen los te laten om controle op te geven, maar ook als de levensinrichting van de familieleden haar niet beviel, ze bleef ze wel steunen en wilde graag dat de familie bij elkaar bleef en bij elkaar kwam. Ze kon intens genieten van familiefeestjes zoals Sinterklaasvieringen, gezamenlijke fietstochten en zelfs van haar eigen verjaardag als ze die niet hoefde te organiseren. De mensen mochten geen slechte indruk van haar krijgen. Het huis moest op orde zijn als er bezoek kwam. Het bezoek moest genoeg te consumeren hebben. De pannen mochten alleen op tafel als er geen vreemden bij waren. En Ma was ook erg bang mensen tot last te zijn. Ze wist veel redenen te bedenken waarom iemand geen telefoontje van haar zou kunnen beantwoorden. Ze vond het moeilijk om hulp aan te nemen of erom te vragen. Maar gelijktijdig verwachtte ze wel dat mensen haar gedachten konden lezen en wisten wat ze nodig had. Als je zo oud wordt, verlies je veel dierbaren, familie, vrienden, bekenden en buren. Het ingrijpendst was natuurlijk de ziekte en het overlijden van mijn vader en bijna aansluitend de ziekte en het overlijden van Jos. Ze zei wel eens dat ze er niks meer aan vond. Maar ze pikte de draad weer op en kon zich erg verheugen op huwelijken van kleinkinderen, een promotie en geboortes van achterkleinkinderen. Ook vond ze nog plezier in het tuinieren, ondanks toenemende fysieke ongemakken. Ze kwam terug van een hartaanval, 2 gebroken polsen en gordelroos, maar bleef op haar geliefde plek met ondersteuning van Verian, de zorginstantie, buren en familie. Uiteindelijk heeft de hartspier het werk erbij neergelegd. Ma volgde het nieuws van de wereld uit de kranten, radio en tv. Ze hield zich op de hoogte van wat familie en buren bezighield. Ze werd vergeetachtiger, vooral bij de veelvoud van huishoudelijke taken die ze vond dat ze moest doen en waar ze dan toch nog net een beetje energie voor vond. Ze bleef tot het laatst scherp van geest, oefende zich met cryptogrammen, beleefde veel plezier aan de bloemen, de vijver en de vogels en verheugde zich over aandacht en goede berichten van familie en bekenden. Als moeder heeft ze haar kinderen goed op weg geholpen en op het rechte pad weten te houden. En wat vooral in tijden als deze belangrijk is, er is een harmonieuze familie uit ontstaan die elkaar ondersteunt. We zijn erg blij dat ze niet lang heeft hoeven lijden en vrijwel tot het eind in haar eigen omgeving kon blijven, want dat was haar grootste wens. Van zichzelf vond ze dat ze een goed leven had gehad. Tel je zegeningen, zei ze.
We luisterden zojuist naar een psalm. In de versie van Tezee. Dat lied klinkt ook vaker hier in onze vieringen. Ook gezongen meermaals wel door de kantorij onder leiding van Daan Dekker. Iemand die jullie moeder ook kende. Het is een meditatieve versie van dit lied. Een lied uit de verzameling van de psalmen. Liederen die al eeuwen door veel mensen worden gesproken, worden gezongen en op muziek gezet. Als predikant kende ik jullie moeder eigenlijk niet. Zij mij wel, want zij luisterde de diensten vanaf thuis, vanaf haar tablet. Onze pastor, onze seniorenpastor, kende haar wel en kwam vaker bij haar op bezoek. Ook van haar hoorde ik heel kort iets over haar leven. En samen met het gesprek dat ik met jullie had, moest ik denken aan dit lied, Psalm 103. En ik wil daar nog een klein stukje uit lezen. Psalm 103, een psalm van David. Prijs de Heer, mijn ziel, prijs mijn hart zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. En even verder. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. De mens, zijn dagen zijn als het gras. Hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt. De plek waar hij stond kent hem niet meer. Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft. Tot zover dit gedeelte uit de Bijbel. Beste Ad en Anneke, Co en Sabine, alle kinderen, de hele kleine kinderen, wat fijn dat jullie hier vanmiddag kunnen zijn. En samen met jullie als familie, vrienden, kennissen, buurtgenoten en gemeenteleden spreek ik ons hier vanmiddag aan als mensen van Christus. Met de verhalen die ik hoorde en zojuist ook verteld werden, kwam bij mij het beeld op van een sterke vrouw. Kras, zoals jullie haar noemden. En kras ben je zeker als je tot en met je 95ste gewoon op jezelf woont. En eigenlijk weinig hulp nodig denkt te hebben van anderen. Kras ben je als je, zoals de buurtgenoten zeiden, zittend op je stoel in de tuin het onkruid nog aan het wieden bent. Maar afgelopen weekend ging het snel. Na een val toch naar het ziekenhuis. En daar bleek, zoals je zei, de hartspier klaar te zijn. Het lichaam gaf het op en zomaar werden jullie voorbereid op het einde. Het was ineens genoeg. Een leven dat lang geduurd heeft. En vandaag noemen wij haar naam. We kennen haar en ze zal ook doorleven in onze verhalen. Maar op deze aarde is zij niet meer. Als een bloem, als een fiere plant stond ze in het leven. En daarom moest ik denken aan dit lied. Deze psalm geschreven door David. Een psalm waar die woorden boven de kaart eigenlijk ook vandaan komen. Tel je zegeningen. De tekst van de psalm is: prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Vergeet niet wat God je gebracht heeft, wat het leven je te bieden had. Tel je zegeningen en er zijn er veel te noemen. David, de dichter van dit lied, weet dat maar al te goed. Hij kent het goede wat God hem heeft gegeven, rijkdom, kinderen, wilde, allerlei overwinningen, maar ook de keerzijde, het verdriet, het verlies van een kind. En ergens, als je dat hele lied zomaar zou lezen of zingen, kun je de dubbelheid ervaren. Van enerzijds een goed, een mooi leven, maar ook de ervaring van verdriet. Van aan de ene kant sterk zijn en alles zelf wel kunnen regelen, maar aan de andere kant soms toch ook moeten zoeken naar hulp. Het vragen om erkenning. Want waarom kom je niet vaker? En waarom blijf je, zoals je zei, niet langer zitten voor de koffie, voor de thee of weet ik veel wat? En zo geeft de dichter een beeld van het leven. Als een bloem op het veld. Hij komt op. Hij doorstaat de regen. Hij groeit in de zon. En laat zien wat het waard is. Maar als het einde van het seizoen daar is. Als de wind gaat waaien. Dan verdort de bloem. De bladeren vallen af. En je kunt soms niet eens meer vinden waar hij stond. Even lijkt dat een nogal cynisch beeld van het leven. Zo van, ja, wat heb je er dan uiteindelijk aan? Waarom zou je je best doen? En is het nog wel de moeite waard om hier in de kerk te komen en het leven te gedenken? Maar de psalm geeft ook zelf meteen het antwoord. Ja, het is zeker de moeite waard. Want God is trouw aan wie hem vrezen. God is trouw aan wie blijft geloven. Op welke manier dan ook. En die God gaat boven alles uit in dit lied. En dat kan ook wat abstract overkomen. Als een God van, ja, hoog en ver weg. Maar juist die God heeft elke bloem van het leven gezien. Van welke kleur, geur of standplaats ook. En zo ook het leven van jullie moeder, je oma. Kras als ze was, als een rijzige bloem. Want als je uit Zeeland bent vertrokken om in de Noordoostpolder te gaan wonen en werken, dan ben je zeker geen muurbloempje. Dan durf je wat. Dan ben je een pionier die zich niet gauw laat kennen. En ik denk dat dat ook wel paste bij haar karakter, zoals jullie het omschreven. Want een gezin moet op zo'n plek nou eenmaal verder. Dan helpt het als je weet wat je moet doen, maar ook als je weet wat je vindt. Dan helpt het ook om soms voor een ander te denken en te zorgen. Of een die ander dat gaandeweg lang niet altijd zo nodig. Maar als je gewend bent om ja, bijna uit niets iets op te bouwen, dan zorg je dat er genoeg in huis is. Dan heb je ook niet zoveel hulp nodig. Dan wil je graag de regie houden om overeind te blijven als die bloem op dat open veld. Dan heb je het nodig om je vast te houden. Maar zoals je al zei, dat maakt het voor een ander niet altijd makkelijk. Maar jullie hebben haar wel geholpen, tot het einde toe. Als familie, kleinkinderen, maar ook de buren, de mensen uit de straat, jullie hebben haar ondersteund. En ook meegenomen naar de dingen die ze belangrijk vond. Juist ook dus naar die belangrijke momenten, een promotie, een bruiloft. Zo kon zij de verbinding zijn in de familie. Nu haar dochter en schoonzoon er niet meer waren. Het hield haar ook overeind om die verbinding te kunnen zijn. In het midden van een wereld waarin al zoveel van haar generatie er niet meer waren. Waarin ze ook al had gezegd dat er voor haar niet zoveel meer aan was. Een wereld waarin ook haar blik veranderd was. Tot het eind toe helder en de ontwikkelingen bijhoudend. En het liet haar ook vragen stellen bij haar geloof. Bij haar verhouding tot God, tot de kerk. Zoals ze eigenlijk van kleins af aan al vragen had gesteld, zo vertelde ze onze pastoor. Maar ze bleef de diensten beluisteren. En ja, ze had zo haar voorkeuren, maar dan toch. Ze bleef luisteren naar de vertrouwde muziek van het orgel. Ze bleef luisteren naar hoe wij ook hier in de kerk voortdurend op zoek zijn naar nieuwe woorden voor een oud geloof. Woorden die passen bij een God die hoog boven ons uitgaat, maar altijd bij ons en dichtbij is als een rode draad door het leven heen. Een rode draad waar wij hier voor even als een bloeiende bloem onderdeel van mogen zijn. En als het lukt om dat te vatten, dan is het beeld van God niet meer abstract, maar kan het ook troosten en zorgzaam om ons heen zijn. De omarming van wat al even meegaat. En zo kwam ik bij een ander lied, geschreven door Huub Oosterhuis. Het is een paaslied, gezongen rondom de kern van ons geloof. Wanneer het licht opstaat en het leven het wint van de dood. Het is een juichend lied, maar juist ook heel zoekend. We gaan het zo horen. En als je het kent, zing van harte mee. Misschien als je de woorden leest, snap je ze niet allemaal. Maar er klinkt ruimte in door. Ruimte voor die ene bloem om te bloeien. Ruimte om als een kind door de zorgende armen van God gedragen te worden. Ruimte om te kijken met een frisse en steeds nieuwe blik op de wereld. Omdat we mogen geloven dat wij, net als zij, gezien zijn door God. Als een bloem, een bloeiend mens, een kijkend kind. In het geloof dat het altijd licht zal worden. Dat God ons wil leiden naar een plek waar de wereld al daagt. Een plek waarin zij haar rust mag vinden. Een plek waar elk haar naam in vrede draagt. Amen.
Natuurlijk hebben wij als kleinkinderen erg veel herinneringen aan jou. Een paar daarvan willen we graag nog een keertje met je delen. Als we bij jullie logeerden, deden we uitstapjes naar onder andere de Apenhul, de dierentuin en maakten we wandelingen en fietstochten. Deze gingen altijd gepaard met een extra kam of als je het nodig vond zelfs een schaar door ons haar voordat we klaar waren om naar buiten te gaan. Natuurlijk ging er altijd meer dan genoeg eten mee voor iedereen. Zo waren jullie de perfecte combinatie voor een educatief, gezellig en goed verzorgd dagje uit. Opa wist haarfijn de weg en legde ons onderweg alles uit over de boerenwerktuigen en de sluis- en bruggentechniek. En jij was vooral bezig met de zorg voor ons. Aan de hoeveelheid eten hebben wij ons wel eens afgevraagd of onze neven ook waren uitgenodigd. Of wie er verder nog mee zou gaan. Bij het vragen van een broodje kregen we dan ook regelmatig een peinzend gezicht van opa, die zich zogenaamd zorgen maakte en langdurig in de tas graaide om te zien of er nog wel een broodje in zat. Uiteraard was er eten in overvloed. Een uitstapje werd altijd afgesloten met een enorme ijskoep. Het liefst onder knoeien, want daar hield je niet zo van. Dat vond je maar gepiemel. Voor we het wisten, kregen we subtiel een zakdoek in ons gezicht, zodat we weer netjes over straat konden. Zit niet zo te piemelen, kwam dan ook regelmatig in je vocabulair voor. Niet alleen tijdens het knoeien, maar ook tijdens de logeerpartijtjes, waarbij we nooit zonder rummikub of dobbelen naar bed gingen. Soms speelden Charlotte en ik samen ook nog even verder, en als ons volume jouw grens bereikte, dan was het piemelen weer aan de orde. Daartegenover stond wel dat je ons uit het niets even kon beetpakken om even te laten weten hoe blij je was dat we er waren. Ja, oma, zoals je hoort valt er genoeg over je te vertellen. Je trots is wat ons het meest is bijgebleven. De trots op je kleinkinderen was behalve als we op vakantie gingen altijd voerbaar.
Na het overlijden van opa ben je nog net zo zorgzaam en sterk gebleven. Je gaf notabene onderdak aan de Marterfamilie, met de nodige gevolgen van dien. Met de auto kon je zelf nog goed op pad en zo redde je je prima in en om het huis. Zelfs als we onverwachts langskwamen, had je altijd wel iets lekkers in huis. Je was beter op de hoogte dan wij van het nieuws. En ook zorgde je dat je wist wat er in onze levens gebeurde. Zo heb je diverse vriendjes en vriendinnetjes voorbij zien komen en nog 2 bruiloften bijgewoond en naast Fleur nog 2 achterkleinkinderen mogen ontmoeten. En daar genoot je enorm van. De laatste tijd weerhielde de moeheid, de duizelingen en het drukkende gevoel in je hoofdje ervan om zelf nog de deur uit te gaan. Gelukkig bood je mooie tuin uitkomst om toch van de buitenlucht te genieten. En dat deed je dan ook. Zelfs toen een kat ten onvrede van jou op de vogels uit was, sprong je in de bres. Helaas moest je pols dat bekopen. Zo brachten de lichamelijke ongemakken wel wat uitdagingen met zich mee, wat het op jezelf wonen niet makkelijker maakte. Ondanks dat liet je je niet uit het veld slaan. Het zal dan ook niet voor niets zijn geweest dat je op 95-jarige leeftijd nog steeds op jezelf woonde. Toen je zelf geen boodschappen meer kon doen, was een van je grootste zorgen dat er voor het bezoek geen lekkers meer was. Je waardeerde het daarentegen wel als we langskwamen of je even belde. We wilden je in het een en ander ondersteunen, maar dat bleek je nog niet zo heel makkelijk te kunnen accepteren. De kleinkinderen onderling hebben dat stiekem toch ten uitvoer gebracht. Zodat je geregeld bezoek kreeg en er wat extra boodschapgelegenheden waren. Nou oma, er valt inderdaad genoeg over je te vertellen. Maar we zijn ontzettend trots dat je bijna 96 geworden bent en onze oma was.
Lieve oma, ons hele leven waren jullie de oma en opa in het verre Heerde. Wat volgens onze vader toch altijd net een rot end weg was. Ieder was je voor ons altijd een zekerheid die op de achtergrond aanwezig was. En het was dus altijd spannend, gezellig en leuk om bij je langs te gaan. Een oma die ons het gevoel gaf dat we toch nog ergens op terug konden vallen als dat nodig was. En als we langskwamen, dan moesten we dat laten weten. Want owee, als oma een spijkerbroek aan had, dat moest ze altijd tiptop uitzien. En dan stonden de appeltaart uit de vriezer, de bugels en de chocoladeschelpen klaar. En een mini flesje cola en een biertje, die net niet over de datum was. Toen Aniek en ik bleven slapen, werden we wakker met een veel te uitgebreid ontbijt. We hadden voor z'n drieën 6 gekookte eieren voor ons staan. En jij begon zelf niet aan die 2 eieren, want daar kreeg je veel te veel last van. Zo zorgde je graag voor iedereen om je heen. En daarbij vergat je zelf vaak dat die zorg... Daarbij vergat je vaak dat je die zorg zelf nog maar net aankon. En dat iedereen alle tractaties nog maar net binnenhield. We zijn blij met dat je toch nog momenten hebt meegemaakt die Jos en Pim niet meer hebben gezien. Op mijn bruiloft was je zo blij dat je moest huilen, waardoor al snel de hele familie Bezuijen in tranen was. En ook heb je ook nog de nieuwe scheffer ontmoet. Je was zo blij om Tara te zien dat je opsprong uit je stoel en toch na veel overtuiging tot de conclusie te komen dat de spartelende baby de hele woonkamer doortillen niet zo'n goed idee was. Tara had er bij het jasje aan dat van Jos was geweest en je vertelde dat mam ook zo snel was als baby en dat ze zo snel rolde en liep. Ook vorige week nog zag je hoe ze gegroeid was en kon je haar al niet meer in bedwang houden.
De laatste tijd ging het naar ons gevoel wat beter met je. Je was minder kortademig en je was vrolijker. Ondanks dat het tafeltje dekje niet altijd even lekker smaakte. Je gaf mij geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog. Hoe je Duits had geleerd van de soldaten en de bevrijding had meegemaakt. Hoe die jochies uit de Alpen direct naar de zolder waren gevlucht toen het water nog slechts enkele centimeters was gestegen. Hoe je de Britten en de Canadezen langs de dijken zag strijden. Allemaal verhalen die nu bij mij voortleven in het klaslokaal. Daarnaast vertelde je ook nog veel over mama en opa. Dat opa, net zoals Bouke nu, een inspecteur was. En hoe mam, net zoals Maarten, psychiater was geworden. Daarmee hield je ze dan ook voor ons nog levend. En daarom doet jouw verlies toch nog een beetje extra pijn.
De laatste jaren waren er helaas ook een hoop minder leuke gebeurtenissen. Zoals het lange ziekbed, dus van opa en mama. We wilden je nog graag bedanken dat je pap zo gesteund hebt als hij langskwam. Dat je hem wijze raad hebt gegeven over het daten en hem getroost hebt als hij mama miste. Ook weet ik nog, toen pap net in het ziekenhuis lag, dat ik je belde. Ik zei, oma, ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik wil papa niet kwijt. Jij zei dat het allemaal niet eerlijk was en wist mij toch te troosten. Toen mama overleden was, vond ik het soms ook lastig bij haar langs te gaan. Dit kwam omdat je zoveel op haar leek. Je gaf ook vaak aan het tegengas van mam te missen. Dat je soms niet zo moest klagen, dat je wat liever moest zijn. Nu vond ik het juist leuk om langs te gaan, omdat je zoveel op haar lijkt. We zijn blij dat je ze niet meer hoeft te missen, maar dat maakt ons gemis niet minder groot. Het spijt ons dat je soms eenzaam is gevoeld toen je wereld langzaam kleiner werd. Gelukkig is een lang ziekbed je bespaard gebleven. Wij dachten dat je wel weer zou opkrabbelen, zoals je wel vaker deed, maar je hart was op. Het laatste waar je op reageerde in het ziekenhuis zaterdag was toen we vroegen of je de groetjes wilde doen aan papa, mama en opa. En je reageerde instemmend. Rustig, lieve oma.
Dank voor jullie liefdevolle en warme woorden. Samen na deze woorden over en vol van haar leven, willen we God danken voor datzelfde leven. God, wij danken u voor het leven van Nel de Zuijen. Moeder, oma, overgrootmoeder, vol van liefdevolle zorg voor haar kinderen en familie. In haar zwakte van de afgelopen tijd toch ook kras overeind gebleven. Op de hoogte van wat er in de wereld speelde. God, geef dat we haar mogen herinneren zoals ze was. Dienstbaar, zorgzaam en oplettend. Dat wij haar zorgzaamheid over mogen nemen. En doorgeven aan de mensen die dicht bij ons staan. God, neem haar op in uw nabijheid. Zodat zij haar zegeningen mag tellen. Zodat ze zich gezien weet in heel haar leven en in al het verdriet dat haar ook zwaar viel. God, wij bidden vanmiddag, wees dicht bij ons wanneer wij loslaten. Wanneer wij met haar heen gaan ook een tijdperk achterlaten. En geef dat onze herinneringen de plek mogen vullen die zij achterlaat. Geef ons het goede mee van uw zegen als wij straks op weg gaan. Wees bij ons en zie ons ook hier, bloeiend en vol van leven als we zijn, maar tegelijk zelf ook vaak kwetsbaar. Geef ons dan kleur en ruimte om te groeien, maar help ons ook wanneer het leven ons moeilijk valt. Laat het ons ervaren dat u ons ziet en niet loslaat en een plek geeft in deze eindeloze wereld. Zo bidden wij in naam van Jezus, de opgestane Heer. Amen. Neeltje Bezuijen werd gekend. Vanmiddag hoorden we woorden over haar zorgzaamheid. Haar vieren staan in deze wereld. Haar naam wordt niet vergeten. Ook niet hier in onze kerkelijke gemeente. En wij willen uit eerbied haar naam bewaren en noemen voor het aangezicht van God. Dat doen we komende zondag in de dienst, maar vanmiddag hier door haar naam op te schrijven in het gedachtenisboek. Samen met haar geboorte en haar sterfdatum. Nog eenmaal klinkt er een lied. Dank, dank nu alle God. Een danklied voor haar leven. Luister of zing rustig met ons mee. om de laatste eer te brengen aan haar, jullie moeder, oma, overgrootmoeder, waren wij hier om recht te doen aan haar leven en haar sterven. Wij houden onze ogen gericht op Jezus Christus en wij spreken in geloof uit dat dit niet het einde is. Dat onze God een God van levenden is. Haar naam is bijgeschreven in ons boek, maar blijft leven in ons hart. Het is de naam die haar ooit bij haar doop is gegeven, toen haar naam voorgoed verbonden werd met de naam van de eeuwige. Wij noemen die naam nu ook hier, met eerbied en genegenheid. Neeltje Bezuijen Wielemaker. In het licht dat hier brandt als teken van Christus, als teken ook van ons geloof en onze hoop in de verrijzenis, zal ik haar zegenen. Neeltje, ik zegen jou. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Jullie moeder en oma zal nu deze plek verlaten. De familie gaat met haar mee en de overige aanwezigen kunnen wachten totdat de familie gereed is voor vertrek. Zo gaan wij hier vandaan, in het vertrouwen op het licht dat bij haar is. Zo zal het zijn. Mogen onze herinneringen en gebeden haar naar haar laatste rustplaats begeleiden.
Een dankwoordje uitspreken aan iedereen die mijn moeder in de laatste levensfase begeleid heeft. Allereerst ook een dank aan de kerk en aan de dominee en mevrouw Nijk. Dat zij mijn moeder begeleid hebben en ook bereid zijn gevonden om hier dit moment in zo'n korte tijd die uitvaart te geven die mijn moeder zich gewenst had. En dat kunnen wij zeer waarderen. Ook wil ik graag Anita bedanken, die onze mijn moeders huishoudhulp, die haar jarenlang bijgestaan heeft, ver boven haar werk waarvoor ze aangenomen was. En waarmee ze ook elke week weer een beetje kon bijkletsen. En dan de buren, daar zal ik ongetwijfeld enige vergeten, omdat ik natuurlijk op grote afstand woon en niet precies wist wie daar allemaal betrokken zijn. En ik herken ze ook meestal niet meer terug als ik ze dan na 5 jaar weer op een verjaardag zie of zo. Maar in ieder geval wou ik Marjan Rauwgoor en Albert bedanken. Ada Dekker, Irma en Alvin en ook Peter Ruksamen die de kaas ging kopen. En natuurlijk haar vriendin Wolly Jonkers, die altijd contact hield. Dan de zorginstelling Verian en de vrijwilligers van Tafeltje Dekje die haar in de laatste jaren van eten hebben voorzien. En als laatste dan Memento Mori en vooral Leonie, die ons in korte tijd ervoor gezorgd heeft dat wij dit allemaal konden realiseren en dat wij onze moeder een mooie uitvaart konden geven. En natuurlijk dank ik ook iedereen die hier is, dat ze gekomen zijn. En ik wens u nog een verdere dag. Zoals gezegd, we gaan naar de begraafplaats en daarna bent u van harte welkom in de spikken om nog even na te praten.